Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Mechelbrink en in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel luisterplezier.
Hey, welkom Loek.
Dankjewel Gerben.
Welkom bij Levenskracht.
Dankjewel.
Wat ken je dat?
Ik ken het, ja.
Vaker van gehoord.
Wel eens van gehoord, ja.
Wat leuk is, want ik ga dit gewoon helemaal opnemen nu blijkbaar. Is dat ik de eerste gast was van Levenskracht en dus de eerste gasthost van Levenskracht. Want dames en heren, welkom bij hoeveelste editie is dit?
39.
39, netjes man.
Ja, hoeveel zit jij?
Wat?
Hoeveel zit jij?
Met Winnaars van het Leven.
Moet ik even benoemd worden.
Ja, absoluut. Wij doen ieder kwartaal 4 afleveringen, dus we zitten nu in seizoen 4. We hebben vandaag opgenomen. Dus we hebben seizoen 3 zit erop. Seizoen 4 komt volgende maand uit. Winnaars van het leven. Nou ja, alle levenskrachtige mensen, welkom bij aflevering 39 van Levenskracht. Tegenover mij zit Loek Mechelbrink. Ook wel bekend als host van Levenskracht. Ik ben Gerben Roosink. Vandaag de host en co-host en tevens co-gast, denk ik. We gaan het lekker met elkaar doen. We gaan hem ook lekker wingen. Loek, waar gaan we het vandaag over hebben?
Levenskracht.
Levenskracht, wat betekent dat voor jou?
Levenskracht, nou voor mij is mijn visie op levenskracht, dat verdeel ik altijd over 5 verschillende gezondheidsgebieden. Dus dat is fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en sociaal. Dus dat zijn de 5 gezondheidsgebieden waar ik het heb onderverdeeld. En voor mij, ik heb een beetje lopen brainstormen over die gezondheidsgebieden, van ja, wat vind ik daar nou van en ook de benaming, et cetera. En toen heb ik het 5V-model ontwikkeld. Mm-hmm. Dus dat eigenlijk die 5 gezondheidsgebieden heb ik verdeeld in het 5V-model. Dus fysiek is voor mij vitaliteit. Mentaal is veerkracht. Spiritueel is vrijheid. Sociaal is verbinding. En
emotioneel.
Ja, emotioneel is vertrouwen. Dus we hebben vitaliteit, veerkracht, vrijheid, vertrouwen en verbinding. Dus dat zijn voor mij die 5 die 5 kernwaarden, de 5 V's, dat is voor mij levenskracht.
Mooi. En dat is leuk, ik ken deze theorie ook van topsportpsycholoog Jim Loer, L-O-E-H-E-R, voor de mensen die hem willen volgen. En die heeft het ook over 4 pijlers van de energiepijlers. Hij heeft dus fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. Jij pakt sociaal daar nog bij. Kun je die iets verdiepen?
Zeker. Ja, ik denk dat de 2 levensbehoeften van de mens zijn, is 1 is verbinding en 2 is authenticiteit. Zodat je kan zijn wie je wilt zijn. Mm-hmm. En ik denk dat verbinding eigenlijk het belangrijkste is wat de mens heeft. We hebben natuurlijk ook gezien in tijden van corona, et cetera, als mensen geen verbinding hebben, wat er dan wat er met mensen gebeurt. Dat ze mentale klachten krijgen, depressieve gevoelens, et cetera. Dus ik dacht, ik was inderdaad, eerst was ik ook met die pijlers, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel. En toen dacht ik later, ja, die verbinding, dat is eigenlijk zo belangrijk. Ook als ik kijk naar de mensen om me heen en de dingen, wat voor mij echt levenskracht is. Mm-hmm. Eigenlijk zeg ik, levenskracht is voor mij ook wel eens, of levenskracht is voor mij eigenlijk mooie herinneringen maken met de mensen die je lief hebt. Als je die momenten terughaalt, ja, dat. Als ik denk aan die momenten, dan als ik kijk naar momenten toen ik optimale levenskracht ervaarde, dat ik echt dacht, ja, die levenskracht die gierde door mijn aderen heen. Ja, dat waren momenten dat ik mooie herinneringen aan het maken was met de mensen die ik lief had. Dus daarom is verbinding voor mij eigenlijk cruciaal voor levenskracht.
Ja. Is een verbinding met jezelf, zit die dan ook in het sociale of zit die in een van die andere pijlers?
Nee, verbinding met jezelf, die zit. Dus de pijlen sociaal, dat is voor mij dus eigenlijk verbinding. Ja. En dus verbinding hoort bij mij eerst verbinding met jezelf maken, om dan verbinding met andere mensen te kunnen maken. Dus zeker die verbinding met jezelf, dat klonk voor mij toen ik dat van het eerst van iemand anders hoorde, verbinding met jezelf, wat is dat, waar gaat het over?
Ja, maar toen dat ik was ook mijn vraag.
Ja, toen ik daar meer aan de slag ben gegaan, dus eigenlijk eerst verbinding met jezelf maken, wie ben je nou eigenlijk als persoon? Als je bijvoorbeeld kijkt, opvoeding van je ouders, de mensen om je heen, de dingen wat je doet. Maar wie ben je eigenlijk als persoon? Dat verbinding met jezelf maken, dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan. En toen ik dat meer ben gaan doen, daar bepaalde ervaringen mee heb gehad. Daardoor kon ik ook beter verbinding met andere mensen maken.
En als je... Oh, ik vind het een fantastisch onderwerp. Maar daarmee stel je eigenlijk dat je al iemand bent en daarna teruggaat. Zegt dat goed?
Ja. Ah, je bent iemand, maar door middel van de dingen wat er gebeurt... of je bent iemand, maar je bent niet altijd bewust wie je bent. Mm-hmm. En dat merkte ik bijvoorbeeld toen ik van de Achterhoek naar Amsterdam ging. Dat ik bepaalde normen en waarden heb meegekregen. Bepaalde overtuigingen, bepaalde dingen heb meegemaakt. Bepaalde ervaringen die mij eigenlijk maken als persoon wie ik ben. Maar bijvoorbeeld ook bepaalde normen en waarden die ik heb meegekregen vanuit thuis, vanuit school, et cetera. Is dat wel echt wie ik ben? En bijvoorbeeld de normen en waarden die... Bijvoorbeeld bepaalde normen of bepaalde waarden waar ik aan dacht, waar ik aan moest voldoen. Is dat wel zo? Of ben ik dat wel als persoon? Of is dat misschien bepaalde gedachten die ik heb of een bepaalde angst die ik heb dat ik iemand moet nastreven? Maar wil ik dat echt? En wie is eigenlijk de look achter al die normen en waarden?
En waar kom je dan achter?
Nou ja, ik heb wel één hele bijzondere ervaring gehad. Toen was ik klaar met mijn opleiding. Dus ik had eerst sportkunde gedaan aan de Hogeschool van Amsterdam. Toen heb ik later pre-master bewegingswetenschappen gedaan en toen nog een master bewegingswetenschappen. En ik merkte bij mezelf toen ik eenmaal klaar was met die master, dat ik had allemaal ideeën in mijn hoofd wat ik tijdens die opleiding wil gaan doen. En toen ik opeens klaar was met die master, toen had ik opeens alle vrijheid. Ik was ook mijn eigen onderneming gestart. Nou, ik bedoel, jij bent ook ondernemer, je weet, je hebt een bepaalde vrijheid wat heel fijn is. Maar voor mij werkte dat ook enorm beklemmend. Enfin, ik kon opeens alle kanten op, waardoor ik eigenlijk niet echt richting had. En toen merkte ik ook van dat ik eigenlijk helemaal niet heel goed wist wie ik was als persoon.
Ja.
Wat ik hier doe op deze wereld, wat is eigenlijk mijn hogere doel. En dat begon eigenlijk zo aan mij te knagen dat ik bij wijze van spreken nog geen 10 minuten gewoon normaal op de bank kon zitten. Dat testte ook tegen mij, is gewoon relax. Nee, ik moet bepaalde dingen doen, ik moet bepaalde dingen nastreven, et cetera.
Mm-hmm.
En dat gehaaste gevoel, dat was op een gegeven moment, werkte dat zo beperkend dat ik echt dacht van ja, ik moet hier iets mee. Ik wil mezelf beter leren kennen. Ik wil weten wie ik ben als persoon. Toen kwam een soort van, had ik bij een NLP-opleiding die ik toen deed, neurolinguistisch programmeren, kwam ik een jongen tegen die heet Mike. En die begon toen over een ayahuasca-ceremonie, wat hij toen heeft gedaan.
Fuck yeah.
En toen dacht ik, ayahuasca,
ayahuasca.
Ah ja, wat? Nou, en toen begon hij erover te praten en het kwam nog niet echt bij mij binnen. En toen zat ik een week later zat ik in de trein richting Aalten. Nou, je weet zelf, ik was een redelijke reis richting die Achterhoek. Dus dan kan je nog wel eens wat mensen tegenkomen. En toen was er dus een jongen die ik een tijd niet had gezien. Die begon uit het niets ook over zijn ayahuasca-ceremonie te praten. Nou, dus toen dacht ik, er is iets in mij wat mij daar richting roept.
Mm-hmm.
En toen ben ik me dus, omdat ik echt het gehaaste gevoel had, en ook met een collega van mij, een goede collega Gijs, die heeft daar veel ervaring mee, met hem over gehad. En ik voelde op een gegeven moment dat mij een soort van riep om dat te gaan doen. Nou, dus ik die ayahuasca-ceremonie gedaan, wat een hele bijzondere ervaring is. Ik weet niet of mensen... Jij weet wat het is?
Ik weet wat het is. Ik heb hem nog niet gedaan. Wel veel psychedelica gedaan. Dus ik denk altijd dat het vergelijkbaar is. Maar ik hoor ook van mensen dat ayahuasca... Ja, daar kom je moeder ayahuasca tegen.
Ja, nou, die ben ik wel tegengekomen.
Nou, die moet ik ook nog even een keer tegenkomen. Maar ja. Alles op zijn tijd.
Ja.
Maar vertel.
Nou ja, en toen heb ik wel... dus een lang verhaal kort. Maar het is, je neemt ayahuasca en je neemt een soort van innerlijke reis, maak je... En toen ben ik mezelf wel echt tegengekomen in die innerlijke reis. Erachter gekomen wie ik ben als persoon. Je stelt van tevoren een bepaalde intentie. En voor mij was dus echt mijn intentie van wat is mijn hogere doel in het leven? Wie ben ik nou eigenlijk als persoon en wat doe ik hier? En toen heb ik wel geleerd van moeder ayahuasca, zoals je mooi zegt. Van leven vanuit dankbaarheid en eerst die verbinding met jezelf maken. Dus eerst zelf weten wie je goed bent. En vanuit die dankbaarheid, vanuit daar kunnen leven. En dat ik eigenlijk, ik denk dat het nu 3 jaar geleden is dat ik dat heb gedaan. Ja, en ik denk, als je ook Tessel vraagt hoe erg ik ben veranderd sinds dat moment. Dat ik echt meer die verbinding met mezelf heb gemaakt, maar ook veel meer aan het leven ben vanuit dankbaarheid.
Ja,
ik denk dat dat wel als we het hebben over de pijlenverbinding, dat het voor mij wel zo'n wereld van verschil is geweest. En dat me wel echt zoveel levenskracht heeft gegeven.
Mooi. Zou je dan zeggen dat het zonder die ayahuasca niet was gelukt?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het me anders ook wel was gelukt, maar dat wel hetgeen was wat ik op dat moment nodig had om deze les geleerd. Dat ik daardoor wel echt deze les geleerd heb.
Ja.
En ik weet zeker dat er andere methoden zijn en dat het ook zonder psychedelica kan. Maar voor mij op dat moment voelde echt dat mij riep. En ik was echt van tevoren gereten zenuwachtig. Ik had ook echt 5 glazen nodig om erin te komen. Wat normaal neemt iemand 1 glas. En bij mij zat er dus blijkbaar iets dat ik ook moeilijk vind om controle los te laten. Dus dat was bij mij nog wel een dingetje. Maar ja, uiteindelijk die innerlijke reis, het heeft voor mij wel echt gezorgd dat ik wel echt meer die verbinding met mezelf heb. En dat ik merk dat ik nog wel daardoor ook veel meer verbinding maak met de mensen om me heen.
Ja, snap ik. Ja, die snap ik heel goed. Waar ik dan nog benieuwd naar ben, en ik voornamelijk om gewoon jouw ervaring daar. En ik heb daar eigen ervaring in over een innerlijke reis. Maar ik bedoel, want je zit gewoon op jezelfde plek. Je gaat nergens naartoe.
Je denkt, waar vlieg je heen?
Maar als ik op psychedelica trips ga, dan zeg ik ook altijd dat ik op reis ga. Je gaat ook op reis, maar hoe beleef jij dat? Want het is een bizarre trip, letterlijk. Maar waarom noemen we dat een reis?
Ja, nou ja, het is grappig dat je dat zegt, want toen ik daar aankwam bij het was een boerderij ergens in Groningen. En toen ik daar aankwam was ook een van de eerste vragen die vrouw aan mij stelde, die dus die ceremonie begeleidde van: ben je wel eens op reis geweest? Dus ik zeg, nou, ik ben wel eens naar Kaapstad geweest. En ik ben wel eens naar Zuid-Europa ben ik wel eens
Renesse
geweest.
Renesse met de vrienden vroeger.
Koude kerk. Ik zeg, hier heb je nog wat foto's. Dus echt, als je naar de Hooizolder moet, echt top. Zou ik sowieso heen gaan. Hey, ik bedoel een innerlijke reis. Oh, oké, innerlijke reis. Sorry, dus dat moest ik ook even wennen aan de hele setting. Maar ja, ik denk dat het heel persoonsafhankelijk is. Ik denk dat het ook, tenminste wat mijn ervaring is, je hebt mensen die meer gevoelsmensen zijn. Je hebt mensen die meer visueel zijn ingesteld. Je hebt mensen die meer auditief zijn ingesteld. En ik weet van mezelf, ik ben heel gevoelsmens.
Mm-hmm.
Dus wat ik in mijn innerlijke reis heb meegemaakt, dat ik zag niet per se echt beelden. Want we waren met een groep van 10 mensen en er werd ook dingen gedeeld, et cetera. Waardoor mensen, iemand vloog op de rug van een vogel over het Amazonegebied en dat zag ze allemaal. En toen dacht ik bij me later van, ik zag eigenlijk niet zoveel. Ik heb niet echt beelden gezien. Ik heb wel wat beelden gezien, maar ik voelde voornamelijk heel veel.
Ja.
En de dingen wat ik voelde, dus mijn intentie was van, wat is mijn hogere doel in het leven? Ja, en ik voelde opeens zoveel liefde voor mijn vader. Dat was heel bijzonder voor mij, dat mijn vader die is super belangrijk voor mij altijd geweest in mijn leven en nog steeds. En die doet super veel voor mij. Maar dat was, voor mij was het, ik krijg nu kippenvel nu ik het weer zeg, maar het was voor mij een soort van, ik nam dat zo voor lief van, oh ja, mijn vader die is altijd voor mij. Als ik hem letterlijk nu bel, neemt hij op en dan regelt hij, dan alles wat ik vraag, doet hij, weet je wel. Echt. Maar ik nam dat eigenlijk zo voor lief. En opeens kreeg ik zo'n les geleerd van, wauw, ik ben eigenlijk zo dankbaar voor hem, voor de dingen wat hij doet voor mij. En ik hou eigenlijk zoveel van hem, terwijl ik dat nooit eigenlijk heel duidelijk tegen hem zeg.
Mooi.
Ja, dus die les kreeg ik heel geleerd. En ik lag ook echt zo met mijn hand op mijn hart. En die vrouw vroeg ik later toen we het gingen delen van, waarom lag je met je hand op je hart? Dat ik ook echt daar lag van, wow, ik voelde gewoon zoveel liefde in mijn hart voor mijn vader. In de ceremonie kwam voornamelijk mijn vader naar voren en ook over Tessel. Maar dat soort dingen, ik kreeg echt de les geleerd van, ja, je kan wel constant bezig zijn met de toekomst, wat is mijn hogere doel, maar wees eerst maar eens dankbaar voor de dingen wat je hier hebt om je heen. Dat je dat eigenlijk heel lief neemt, maar dat is niet normaal. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Ja, ik heb dan echt daar een uur als een baby lopen huilen, daar hoeveel ook hoe dankbaar ik eigenlijk wel niet ben voor het leven dat ik heb. De mensen om me heen. Gerben Roosink kwam ook echt heel erg naar voren.
Die had je nog nooit gezien.
Nee, die had ik nog nooit gezien. Maar opeens kreeg ik een visioen. Ik moet iets met de jongen uit Enten vooruit. Die laatste man daar speelt.
Tukkers.
Tukkers,
ik vond het altijd kut, maar nu opeens niet meer.
Ja. Nee, maar zonder grappen. Dat was gewoon heel bijzonder. En dat, zo om jou, op jouw vraag terug te komen. Innerlijke reizen, dat was voor mij... was het echt een gevoelsreis. Dus het was niet speciaal dat ik heel visueel beelden zag. Later heeft een goede vriend van mij het ook gedaan. Die zag dus wel heel veel beelden. En die kreeg allemaal... Ja, die heeft letterlijk met moeder ayahuasca gepraat, bij wijze van spreken, zoals hij dat zei. Ja, dat heb ik niet gehad. Maar ik heb heel veel dingen gevoeld.
Ja, dus dat, geinig. Ja, ik herken het ook. Als ik in die trip zit, ik voel voornamelijk heel veel. Maar het is niet helemaal waar. Af en toe komen er ook wel wat beelden voorbij. Ja, crazy shit komt er soms wel voorbij. En dan ben ik wel ik kan heel helder denken opeens. Hmm. En ook vooral denken, wat maken we? Waarom zijn we met z'n allen zo fucking serieus bezig?
Ja.
Ga gewoon chillen. Ga een feestje maken. Zorg dat je je shit fixt. Ik bedoel, ook absoluut voorstander van presteren en dingen in de wereld zetten. Maar maak je toch allemaal niet zo druk, joh.
Nee. Nou ja, dat klopt zeker. Dat is echt wel iets, niet per se wat ik toen heel erg heb meegemaakt, maar later wel. Het is een soort van, je doet die ceremonie en later begint natuurlijk de integratie en dan ga je eigenlijk pas. En toen was het wel echt zoiets van, het is gewoon, als ik gewoon gezond ben en de mensen om me heen zijn gezond, dat is eigenlijk gewoon echt het belangrijkste.
Mm-hmm.
En als je ook, wat ik straks zei, het maken, het mooie herinneringen maken met de mensen die je lief hebt, dat is eigenlijk het belangrijkste. En voor de rest, natuurlijk wil je een leuke werk hebben en wil je dat het prestatie en wil je dat er geld op de bank staat. Maar eigenlijk gewoon echt dat puur dat mooie herinneringen maken met de mensen die je lief hebt. Dat mm-hmm. was voor mij echt wel hetgeen wat ik daaruit meenam. Dus ook die week daarna naar mijn ouders gegaan en
gelijk actie ondernomen.
Ja, maar ook verteld wat ik dus had meegemaakt. En,
hoe reageert jouw vader er dan op dat jij hier aan de druk zit?
Ja, nou ja, ik vertelde dus mam. Herman.
Herman.
Ja, ze zaten aan met z'n vier aan tafel.
Op het
met,
terras.
Ja, precies. we zaten met z'n vier aan tafel. Tessa was er ook bij. Nou, dus ik vertelde... Ik zeg, nou, ik heb vorige week een bijzondere ervaring gehad. Dus toen, ik zeg, ik heb ayahuasca gedaan. En met z'n wat... Ja, dat is een soort...
ik zie het helemaal voor.
Ja, ik probeer het uit te leggen. Ze zei mijn moeder van, ik heb ook wel eens een jointje gerookt. Ik zeg, ja, maar dat is echt precies hetzelfde. Hou dit vast. Nee, dus toen ook een beetje op die manier dat uitgelegd. Ja, was natuurlijk een heel emotioneel moment. Maar wel voor mij, het kwam gewoon echt recht vanuit het hart. En dat mijn vader, het sprak toen ook de woorden wat ik wel zei. Van, ik zeg, ja, pap, ik hou van je. En dat vertel ik eigenlijk helemaal niet zo heel vaak. Maar bij de woorden zei van, ja, waar hij op de woorden zei van, ja, dat weet ik toch. Dus dat hoef je niet te zeggen, ik weet het. En dat, dat zijn mooie dingen. En dat sprak ook wel voor mij echt heel erg hoe onze relatie is. Van je spreekt het niet vaak tegen elkaar uit, maar je weet wel gewoon... Ik weet dat ik heel veel van hem hou en hij houdt heel veel van mij. Maar dat hoeft niet altijd benoemd te worden. Maar het is toch wel heel mooi als dat op zo'n moment benoemd wordt. En ook dat mijn vader dat tegen mij terug zegt van, ja, dat weet ik toch, jongen. Ja, is mooi.
Vet, man. Mooi, mooi verhaal. Ga je het nog een keer doen?
Ja, ik weet het niet. Mensen vragen ook aan mij van, ja, zou je het dan adviseren? En ik hoor bij jou echt die ervaring, weet je wel, een mooie positieve ervaring. Ik heb dus ook een hele positieve ervaring mee gehad. Maar ik zou het dus nooit aan mensen adviseren om het te doen. Omdat ik echt geloof dat het jou roept. Dat het op een gegeven moment op jouw pad komt. Dat klinkt misschien een beetje meer de pijlen spiritueel. Maar ik zou dus nooit adviseren mensen, ik zou het ook voor jou doen. Ook die vriend van mij vroeg van, zou ik het dan ook doen? Ik zei, ja, dat zou ik niet adviseren, het roept jou. En toen heeft hij een soort van zelfervaring dat op een gegeven moment twee, drie mensen erover begonnen. Dat hij dacht van, hey, volgens mij gebeurt hier iets. Mm-hmm. En volgens mij moet ik hier iets mee. Dus toen is hij het uiteindelijk gaan doen. Dus ik weet voor mezelf niet of ik het nog een keer zou doen. Maar wellicht dat het ooit weer op mijn pad komt. Maar op dit moment zou ik het niet nog een keer doen. Maar wellicht dat er nog een keer op pad komt.
Ja. En als je een mooi brugje, spiritueel, wat betekent dat voor jou?
Spiritueel
betekent... Vrijheid, zei je.
Ja, spirituele vrijheid betekent voor mij voornamelijk leven vanuit bewustzijn. Dus dat je echt bewustzijn hebt in de dingen wat je doet in het dagelijks leven. Ik denk dat we heel makkelijk kunnen vallen in bepaalde valkuilen, druk zijn, patronen, et cetera. Dat je een soort van in de waan van de dag terechtkomt.
Mm-hmm.
En voor mij het spirituele is echt dat je bewust bent van de dingen wat je doet. En daardoor ook een soort van grip neemt over het leven. Wat bij mij bijvoorbeeld een voorbeeld is, is bijvoorbeeld met gevoelens. We hebben allemaal bepaalde gevoelens die we allemaal ervaren bij bepaalde emoties. Zeg maar wat jaloezie of verdriet of blijdschap. En voor mij gaat het spirituele gezondheidsgebied gaat echt over bijvoorbeeld bewust met die gevoelens kunnen omgaan. Dus als ik bijvoorbeeld, ik ervaar jaloezie in mijn leven, er is wat gebeurd of van mijn collega wat. Dat ik denk van, hey, ik voel me jaloers, maar dat ik dat echt van een afstandje kan analyseren. Van, hey, ik voel me nu jaloers, ik voel die jaloersheid voel ik in mijn lichaam. Wat grappig dat het eigenlijk, dat ik dat nu voel, wat gek. Dus niet dat ik daar gelijk vanuit ga reageren, maar dat ik echt van een afstandje bij wijze van spreken even eruit stap.
Ja.
Van, hey, wat grappig dat ik me nu, of wat vervelend dat ik me nu jaloers voel. Hoe komt dat nou? Ten opzichte van dat ik vanuit die emotie gelijk gaan reageren of zelf met verdriet. Dat ik denk van, hey, hoe kan het nu dat ik me verdrietig voel? Of hoe kan het dat je eigen bewustzijn hebt over dat, over dat gevoel of over bepaalde gedachtens. En dat je niet vanuit daar gelijk gaat reageren. Maar dat je heel even die stap terugneemt van, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk? En dat je dan gaat reageren.
Ja, nou, je zegt eerst grappig, maar dan denk ik al van, eigenlijk is het dan al een oordeel wat je er dan op hebt. Meer nog veel meer onderzoekend, maar begin het bij bewustzijn en niet met die impuls of die emotie meegaan dus.
Ja.
Nou,
ik denk dat veel mensen als ze bijvoorbeeld nu hier zijn en het doel hebben, dat ze gelijk van nu naar het doel willen. Maar wat ik altijd zeg van, ja, teken daar een soort halve maan naast met een aantal pijltjes. En de eerste is echt bewustzijn. Dat je dus bewust stappen neemt of bewust met bepaalde gevoelens analyseert, bij wijze van spreken. Dat is inderdaad wat jij goed zegt. Dus vanuit een analyse dat kan doen. En vervolgens daarna gaat kijken naar actiestappen. Wat ga ik nou met dit gevoel doen? Of wat ga ik met dat bewustzijn doen? Om daarna vervolgens naar dat doel toe te gaan. Maar dus eigenlijk puur vanuit een bepaald bewustzijn leven.
Mm-hmm. En hoe ik hem zelf iets meer, want ik ben het eens met bewustzijn over, meer gewoon bewustzijn, intentioneel leven.
Bewust zijn ook, gewoon bewust met de strepen ertussen zijn. Dus dat je ook gewoon kan zijn in het moment.
Oh, mooi.
Maar hoe zul jij hem eigenlijk hebben?
Nou, je geeft nu emoties, haal je erbij. En dan, die zie ik al meer in de emotionele pijler. Dus vanuit boosheid of angst. En gewoon herkennen dat je die emoties hebt. En daar dan weten wat je daarmee kan. Of wat voor signalen het zijn. Want het zijn gewoon een soort van... zintuig. Het is gewoon een zintuig, informatiebron die je hebt, die je iets vertellen en daar kun je dan wat mee doen of niet. Maar wat ik mooi vind in het spirituele, wat je daarin zegt, dat je bewust bent in een grote, dus onder andere je emoties, maar ook bewust van wat er om je heen gebeurt in de wereld, wie je bent, daar bewust van zijn, wat belangrijk voor je is, waar je voor staat, dat je misschien die nog wel mee is, dat je weet waar je voor staat. En waar je staat ook in het leven. Want dat is een mooie uitspraak. Ik weet niet of ik hem ergens heb gelezen of dat ik hem zelf heb bedacht. Maar hoe spiritueler je bent, hoe meer je met beide benen op de grond staat. Omdat je weet wat belangrijk voor je is en waarvoor je staat. En wat ik heel veel zie, helaas, in gewoon de wereld, dus dat mensen eigenlijk geen idee hebben waarvoor ze staan, kernwaarden waar jij het over hebt, en daardoor dus met alle winden meegaan en daardoor ook een beetje een slappe wind zijn waarschijnlijk, en dus spiritueel volledig weggevaagd, mega zoekende, ik denk dat veel mensen zich daarin herkennen, en dus niet stevig op de grond staan. Haalt niet weg dat ik ook heel veel spirituele mensen zie, waarvan ik denk, oké, jij zweeft hem ook de pan uit. Alsof ze de pot met ayahuasca naar binnen hebben gepakt.
Maar dat is dus voor mij, want puur wat je ook vraagt, spirituele. Spiritueel is voor mij dus bijna puur dat echt het bewustzijn. Ja. Dat dus veel mensen denken spiritueel, denken ze aan
yoga houding, ja, mediteren.
En, precies, en dat soort dingen, dat hoort er ook bij. Want je, bijvoorbeeld yoga is natuurlijk een enorme practice waar je dingen doet. Of met,
word je maar bewust dat, van je lichaam.
Zeker, dus ja. Het is prachtig. Maar voor mij is inderdaad het spirituele, wat ik bedoel te zeggen, is meer dat bewustzijn. Dus dat je nu bijvoorbeeld ook met de hogeschool, dat ik die studenten echt wil inspireren om erachter te komen wat zij belangrijk vinden, om vervolgens te motiveren om dat te gaan doen.
Mm-hmm.
Dat ik echt het leven vanuit die kernwaarde, van wat vind ik nou belangrijk, in plaats van een soort van dingen te gaan doen, wat na te streven.
Die anderen je wijs hebben gemaakt die belangrijk zijn.
Precies, en dat vind ik zo jammer bijna. Ik had toevallig van de week ook nog met mijn groep studenten over, dan met mijn mentorklas. Ik zeg, hoe gaat het nu met jullie? Ik begon de klas. Nou, hoe gaat het nu met jullie? Moeilijke studiepunt. Ze hadden nu al wat herkansingen, weet je wel. Ik zeg, nee, heel even, hoe gaat het nu met jou? Ja, studiepunten. Hoe gaat het nu met jou als persoon? Hoe voel je, weet je wel? Hoe gaat het? Hoe ben je wakker geworden? Ik vind het soms jammer, en dat heb ik ook gezegd op de hogeschool, heb ik dat al aangegeven, dat het soms, ik had het ook toevallig met een collega van de week over, dat het gaat enorm om een prestatiecultuur.
Mm-hmm.
Waardoor we soms de link missen van, oké, wie ben ik nou eigenlijk als persoon en wat vind ik belangrijk? Wat wil ik nou? En natuurlijk hebben we een bepaald systeem gecreëerd in Mabo Hogeschool, waar ik dus ook zelf les geef. Dus ik ben het ook wel mee eens. Maar soms vind ik het echt jammer dat de voorhand echt het presteren heeft. Als jij een goede student bent en je weet wat jij belangrijk vindt en je gaat dat vervolgens doen, maar je hebt bijvoorbeeld moeite met het vak economie, en dat ga je niet halen. Ja, dan haal je de opleiding vervolgens niet. Aan de ene kant snap ik dat wel. Maar wat ik meer bedoel te zeggen is dat ik het soms echt jammer vind dat meer dat prestatiecultuur, dat het dus puur gaat om studiepunten, dat ik dat jammer vind.
Ja, eigenlijk boeit het geen reet wat ze echt hebben geleerd als ze de punten maar hebben. Dat precies. Bedoel je te zeggen, toch?
Precies.
Ja.
En ook bijvoorbeeld van de week gaf ik een vak over trainingsleer en anatomie en fysiologie. En dan probeer je dus wat uit te leggen. En dan ben ik dus die week daarna. Ik zeg, jongens, waar hebben we het vorige week over gehad? Maar dat is in lesweek 4. Ja, niemand die de motivatie lesweek 8 komt. Iedereen een beetje erbij, want tentamen is dan volgende week. Dus waar hebben we het vorige week over gehad? Ja, dan komen we links en rechts, er worden wat dingen gemompeld, weet je wel. Ik zeg, jongens, waarom zitten jullie eigenlijk hier, weet je wel? Ja. De tentamen is pas over 4 weken en dat soort dingen. Dat ik ook zeg, ja, maar wat wil je nou leren? Wat is nou de reden dat je hier bent?
Waarom doe je wat je doet?
Waarom doe je de dingen wat je doet? Dus dat is voor mij echt het spirituele, dat bewustzijn.
Ja. Intenties zetten ook.
Intenties zetten. Ja. En ook bijvoorbeeld, ik had dus van de week, de week daarvoor, tijdens mijn coachklas, had ik een opdracht gedaan met kernwaarden. Van oké, jongens, ik had een hele lijst met kernwaarden. Maak eerst een top 10, maak dan een top 5 en maak dan een top 3 van kernwaarden, wat jij belangrijk vindt. We moeten eerst een domme opdracht doen met kernwaarden en wat is dit nou, weet je wel. Ik had echt met een jongen, het voelde voor mij dat het echt naar mijn hart kwam. Ik zeg, ja, jongen, als jij dit niet belangrijk vindt, wat jouw kernwaarden zijn, nou, dan wens ik je nog heel veel succes in het leven. Heb je misschien toch wel een beetje gelijk in. En ik zeg, nou, ga nou eerst die opdracht doen. Nou, dus volgens die kernwaarden. Ik zeg, nou, als je nu jouw top 3 kijkt, hoe ziet dan op dit moment jouw leven eruit? Lastig studeren en bijvoorbeeld vrijheid was een belangrijke kernwaarde voor hem. Ja, wat eigenlijk niet helemaal matchte met hetgeen hoe zijn agenda eruit zag. Dus daar hebben we vervolgens heel gesprek over gehad. En hetzelfde over plezier. Dat hij merkte van dat de middel van studiedruk, et cetera, het plezier ook allemaal een beetje weg was. Het speelse kind kwam niet echt naar voren. Dus uiteindelijk daar een heel gesprek met hem gehad over hoe we dat kunnen invullen. En hoe we dat beter kunnen doen. Of hoe hij zijn agenda anders kan invullen. Dus uiteindelijk was vrijheid, kwam later meer in terug. En hij had het plezier teruggevonden, zei hij de week daarna. Dus dat soort dingen. In die end, ze weten wel dat het belangrijk is. Maar meer vanuit de eerste reactie is het...
Ja.
Vinden ze nog wel lastig.
Ja, snap ik.
Het is ook misschien wel de leeftijd. Ik weet niet hoe jij dat ervaart.
Ja, ik werk met net iets ouderen, denk ik. Dus bij ons begint het van 23 tot, nou ja, soms tot 55. En die snappen... Misschien zijn die nog wel moeilijker. Want die zitten al helemaal in hun stramien.
Ja.
Maar alsnog... Ja, je merkt eigenlijk in de hele wereld daar wel een kentering in. Want onze ouders, die zullen rond 60 zijn, die van jou denk ik. Van mij in ieder geval wel. Die beginnen hier pas sinds 10 jaar mee. En wij doen dit ook 10 jaar. Alleen wij waren toen 20. Dus daar zie ik wel een verschil ook. Dat ja, het gebeurt steeds jonger. En ik denk wel wat hetzelfde is bij jongens van 18. Ja, die zijn ook bezig om zichzelf nog te ontdekken. Die willen daar sta ik best wel achter. Die willen ook even gewoon presteren. Voelen dat ze goed genoeg zijn. Laten zien dat ze het kunnen. Dat ze door kunnen zetten, kunnen beuken. Allemaal dingen die, en zeker bij mannen in ieder geval, ik ga het wel even generaliseren. Maar ja, gasten hebben dat ook nodig. Gewoon laten zien dat je die mannelijke energie, dat je dat in je hebt. En vrouwen hebben dat net zo goed nodig, absoluut. Alleen hebben, hoop ik, voor de meeste, wat meer feminine energie. Dus die hebben dan misschien minder hard nodig, dat competitie, dat stoer doen. Ja, wat doen mannen eigenlijk? Dus ik denk wel dat het voor 18-jarige gasten, begint het een beetje zweverig vrouwelijk gelul te zijn. Want ik zie dit soort zaken ook wel als feminine energie. En, nou, nu ik dit zeg, twijfel ik daarover. Misschien zit er ook wel de yin-yang in. Maar erbij stilstaan en echt eventjes de tijd voor nemen, dat is de feminine energie die daar wel voor nodig is om het vervolgens weer te gaan leven.
Ja.
Dus ja, ik denk dat daar voor jouw leerlingen soms even een bridge zit. Ja, stilstaan.
Nee, ja, nee, stilstaan. Inderdaad, maar ook wat vind je belangrijk en weet. En soms weten ze ook niet de dingen wat dan op dat moment belangrijk is. En soms dan merk je, ja, dat doen we in de opdracht bijvoorbeeld over de kernwaarden. Dan de eerste reactie is van, oh, moet dit nou? En, maar uiteindelijk dan de week daarna, dan komt bijvoorbeeld zo'n jongen wel naar me toe van, oh, ik heb toch over nagedacht en toch wel wel ingezien hoe belangrijk het is en wat we er uiteindelijk mee doen. Dus dat, als ik ook kijk naar mezelf op dat moment. Ik had toen ook op die hogeschool had ik een mentor, Henry de Weert. Dat was voor mij echt een belangrijke mentor. Die mij op dat moment ook dingen heeft geleerd waar ik op dat moment niet altijd bewust van was. Mm-hmm. Inderdaad, wat we zeiden over bepaalde normen en waarden van wie ben je nou eigenlijk als persoon. Dat ik denk, hoezo, ik ben toch gewoon Luke Michelbrink uit Aalten.
2,30 meter lang.
Ja, precies. Nou? 130 kilo schoon aan de haak. Hoe moet je nou?
Man, bitches.
Precies. Maar dat ik op dat moment zelf daar niet, dat ik dacht van, ja, wat moet ik nu op dit moment hiermee? Maar achteraf, dat ik daar, ja, dat het de meest waardevolle lessen in mijn leven zijn geweest die ik heb gehad. Dus dat,
ja, ik denk dat het de basis vormt van wie je bent en vervolgens van je karakter.
Ja.
Die mooie piramide van Bateson.
Bateson, ja.
Die,
ja,
hierboven zingeving, en als je zingeving verandert, waarom doe je wat je doet?
Ja.
Bewustzijn van wat belangrijk voor je is, dat alles wat daaronder zit, overtuigingen, je identiteit, gedrag, vaardigheden, al dat soort shit, dat die allemaal veranderen. Dat zie ik bij veel mensen ook gebeuren. Dat is ook vaak de reden waarom mensen ook nog wel eens ontslag nemen nadat ze sessies hebben gehad. Het is gewoon niet doen waar ze echt gelukkig van worden.
Ja.
Tegelijkertijd boeit het niet wat je doet, maar hoe je erin staat. Maar dat is een ander gesprek.
Ja, maar dat is voor mij dus ook dat bewustzijn inderdaad, die vanuit die Bates en die piramide van, oké, wat zijn er je overtuigingen wat ik vanuit mijn opvoeding heb meegekregen, vanuit mijn studie, wat voor een normen en waarden heb ik daarin? Dat je dat daar meer een soort van bewust van wordt.
Ja.
En vanuit die controle en grip over je overtuigingen, gedacht dat je daar vanuit daar kan gaan leven.
Mooi. Hey, over 2,30 meter, 130 kilo schoon aan de haak. Je bent niet echt 2,30 meter, toch?
Nee, ik ben volgens mij 1,1 op mijn paspoort staat 1,96.
Nou, en, ik denk altijd dat je langer bent.
Nee, 1,96.
Nou ja, in ieder geval
115 kilo.
115 inmiddels. Ja. Fysiek, vitaliteit noemde je net. Hoe zie jij die pijler? Wat is daar het belang van? Begin te praten.
Ja. Ja, ik denk vitaliteit en het hebben van een krachtig lichaam is voor mij de basis waarvan het allemaal gebeurt. Dat is eigenlijk de pijler waar ik zelf dan ook het eerst in aanraking mee ben gekomen. Vroeger was ik altijd, voetbalde ik altijd, was altijd bezig met sport, altijd buiten, et cetera. Dus ik vond het bewegen, et cetera, was voor mij altijd heel belangrijk. Tot ik een blessure kreeg, 2 keer mijn kruisbanden afgescheurd. Dus toen moest ik het voetballen uiteindelijk laten voor wat het was. En tijdens mijn revalidatie merkte dat ik eigenlijk mijn ei kwijt kon in krachttraining. Dus hetgeen wat ik daarvoor in voetbal kwijt kon, leefde altijd naar de zaterdag. En dat was helemaal mijn leven. Toen kon ik dat eigenlijk kwijt in krachttraining. Toen merkte ik eigenlijk van in mijn lichaam, door middel van het letterlijk sterker te worden, dat ik me ook beter weer begon te voelen. Ik kreeg mijn zelfvertrouwen, begon me beter in mijn vel te voelen, et cetera.
Mm-hmm.
Dus toen dacht ik van, hey, eigenlijk dat krachtige lichaam, dat lekker in je vel voelen, dat is voor mij eigenlijk een basis voor de dingen wat ik wil gaan doen in mijn leven. Dus als ik me gewoon lekker letterlijk gewoon energiek voel, ik word energiek, wakker, ik slaap goed, ik voel me lekker in mijn vel. Ja, dat was voor mij ben zo'n eye-opener dat ik dat een soort van zelf in de hand had. Dat ja. Ik alles, dat ik de dingen wat ik daarin deed, dat het ook een soort van reflectie was van wat ik voor in het leven nodig had. Dus ik moest opeens discipline hebben, ik moest dingen doen, ook had ik er geen zin in. Ik was ergens consistent mee bezig, ik moest doelen stellen. En dat was een soort voor mij een soort van rode draad in mijn leven. Dat ik dacht van, hey, als ik dit kan controleren, dan kan ik opeens andere dingen ook gaan controleren. Nou, en toen ik daarmee begon, toen was ik een jongen die zat op het VMBO. Op het Stationsplein in Aalten. Echt, ik zie mezelf steeds bij de decaan zitten, omdat ik kattenkwaad eruit gehad. Maar door middel van dat ik wil niet zeggen dat opeens krachttraining en het trainen en bezig zijn met vitaliteit opeens mijn hele leven heeft gered. Maar het zorgde wel opeens dat ik een bepaald doel voor ogen had. Een bepaalde structuur in mijn leven. Mm-hmm. Dat ik eigenlijk toen ik met mijn VMBO-diploma op zak had, ben ik vervolgens HAVO gaan doen. En toen merkte ik van, hey, ik word iets meer uitgedaagd. Wat ik ook dus in sport had, wat ik in de sportschool had. Die uitdaging vond ik fijn.
Ja.
Maar toen uiteindelijk mijn HAVO-diploma gehaald. Toen naar Amsterdam gegaan, HBO gedaan, pre-master gehaald, master gehaald. Dus uiteindelijk een master bewegingswetenschappen. Maar ik merkte gewoon dat de training en dat ik me gewoon lekker in mijn vel voelde en energiek was, dat eigenlijk een soort van basis was voor de dingen wat ik wou gaan doen. En om terug te komen wat we net zeiden, de dingen wat ik belangrijk vind in het leven, dat ik daar letterlijk energie en de kracht voor had om dat te gaan doen.
Ja, mooi. Volgens mij zijn we ook al bijna 3 kwartier aan. Dan moeten we een beetje richting de afronding als host.
Nou, we doen een uurtje.
Uurtje?
Een uurtje doen okay. We, ja.
Okay, cool. Waar ik dan nog even naartoe wil, ik hoor je het namelijk 2 keer zeggen en ik denk dat het een mooi bruggetje is richting veerkracht en de mentale pijlen.
Dan hebben we hem rondgemaakt.
Nee, ja. We begonnen zonder plan.
Ja, we zijn goed op weg.
Ik dacht op een gegeven moment, we hebben hier, ja, we hebben hier een mooie hoofd maken.
Ja, top.
Maar dat is je master bewegingswetenschap. Je hebt hem 2 of 3 keer al in het gesprek eigenlijk best wel nadrukkelijk benoemd. En hoe belangrijk is die voor je?
Ja, die is wel belangrijk voor mij. Dat is wel, als ik kijk de weg ernaartoe, is voor mij wel een lange weg geweest. En dat het is voor mij ook wel, ik had het echt nooit van tevoren kunnen denken dat me ooit zou lukken. Mm-hmm. En het is voor mij, die master is wel een soort van metafoor voor als je echt ergens voor wil gaan. En je hebt echt een doel voor ogen, dan is gewoon alles mogelijk. En ja. Dat was op dat moment, dat was voor mij op dat moment echt belangrijk om te doen. En ik heb toen echt alles opzij gezet. Ik heb ook echt een jaar lang mijn social media van mijn telefoon verwijderd. Niet in isolatie geleefd, maar Tessel zat toevallig dat jaar in, heb ik wel in de kelder gestopt. Nee, die zat dat jaar in Amerika, dus ik woonde toen ook alleen in Amsterdam, wat eigenlijk gewoon heel goed hielp. Ja, en ik ging, Gerben, dat was, de wekker ging om 4:30 ochtends. Ging ik eerst een uur sporten in de sportschool. En had ik om 7:00 dan mijn eerste klant. Dus was ik om 6:30 in de sportschool tot 6:30 ging trainen.
Ja.
Had ik van 7 tot 12 dan het blok dat ik aan het werk was. En dan van 12 tot 5 studeren. En dan van 5 tot 7 nog klanten draaien, weet je wel. Want dan moest ook wel wat verdienen. Ja, en dat heb ik gewoon een jaar lang heb ik dat gedaan. En dus die master was voor mij meer iets van als je echt gewoon die enorme focus hebt op iets wat je wil. Dus mm-hmm. Zo zie ik het ook met ondernemen. Ik bedoel, jij hebt een mooie onderneming. Ik heb een mooie ondernemen. Dat je echt als je dat soort van doel voor ogen hebt. Op een gegeven moment was voor mij zo dat doel dat ik dacht van kan ik dit wel? Ik heb ook echt 3 keer gedacht aan stoppen. Van het lukt gewoon niet. En toen dacht ik, nee, ik ga het nog 1 keer proberen. Echt de laatste keer. Ik heb ook Tessel huilend opgebeld. Van het lukt me gewoon niet, weet je wel. Het is gewoon, Het is gewoon te moeilijk. En dan probeer je nog 1 keer. Nou, oké, nog 1 keer. En dan lukte dat weer, weet je wel. En dan volgde weer het volgende vak. En die professor stond echt, als hij Chinees aan het praten was, geloofde ik het ook, weet je wel. Ik snapte er gewoon helemaal niks van. Maar ja, studeren. Ja, en toen uiteindelijk is het toch gewoon gelukt. En dat, dus daarom is die masters voor mij wel echt een belangrijke metafoor. Van ik weet gewoon van mezelf als ik echt iets wil. En ik heb een duidelijke visie. Ja, dat is gewoon alles is mogelijk. En dat geloof ik ook bij andere mensen. Dat als andere mensen een duidelijke visie hebben, ze hebben een duidelijk doel voor ogen, waar ze naartoe willen. Ja, dan geloof ik dat alles mogelijk is, als je het echt wil.
Ja, daarmee leg je de pijler veerkracht al helemaal uit.
Ja, nee, zeker. Dat, ik denk veerkracht, het mentale gebied is... gaat voor mij voornamelijk over omgaan met tegenslagen. Mm-hmm. Dat het niet de vraag is of er tegenslagen gaan komen, maar wanneer ze komen.
Ja.
En moet ik wel eerlijk toegeven dat de tegenslagen die ik heb gehad in mijn leven, die zijn niet... als ik bijvoorbeeld kijk, mensen die ik om me heen heb verzameld, dan denk ik van ja, die, als ik kijk hoe die omgaan met tegenslagen, daar heb ik wel echt heel veel respect voor.
Mm-hmm.
Die zijn mentaal zo sterk. Als ik bijvoorbeeld Tessa als voorbeeld noem, als ik kijk hoe zij in het leven staat, als zij omgaat met veerkracht en mentale gezondheidsgebied, ja, dan kan ik daar alleen maar respect voor hebben. En wat ik daarbij nog het meest mooie vind, is dat de dingen wat zij heeft meegemaakt in haar leven. Bijvoorbeeld haar zus is in Amsterdam aangereden toen Tessel 13 was. En haar zus was toen 18.
Ja.
Hier bij de Heineken Experience, bij de kruising. En, ja, dus aangereden een vrachtwagen, overleden.
Mm-hmm.
Ja, dus Tessel was toen 13. En als ik dan terugdenk, toen kende ik haar natuurlijk nog niet. Maar als ik kijk hoe zij nu in het leven staat, door middel van elke dag zo te genieten, zoveel levenskracht te ervaren, zo, ja, en gewoon het leven met beide kanten, of met beide handen willen aangrijpen, dan denk ik van ja, dat is, ja, de tegenslagen die zij heeft meegemaakt in haar leven, dat maakt haar zo'n sterk en mooi persoon hoe zij vandaag de dag is. Zij is voor mij echt een voorbeeld over dat mentale gezondheidsgebied, dat je bepaalde tegenslagen maakt, tegenslagen meemaakt in je leven, maar dat bijvoorbeeld een voorbeeld van haar, Willem Hoofd, ik weet niet of je kent, dat is een kitesurfer, nee. Maar die, wat hij ook zegt over tegenslagen, wat ik enorm met Tessa ook zie, hij zegt, het zijn niet de tegenslagen die mijn kwaliteit van mijn leven bepalen, maar hoe ik ermee omga.
Mm-hmm.
Ja, en dat zie ik bij haar zo erg, hoe zij in het leven staat en hoe zij van elke dag geniet, door middel van hoe zij met haar tegenslagen is omgegaan.
Mooi. Heel vet, man. Heel vet.
Ik ben wel even benieuwd. Hoe kijk jij naar... Want je hebt dat boek gelezen, zei, en je hebt... Wat
boek?
Je noemde van die psycholoog.
Altijd scherp heet.
Ja.
Hoe ik naar mentaal kijk of naar tegenslagen?
Mentaal. Jij bent natuurlijk ook veel bezig met koude training. En hoe kijk je naar het mentale gezondheidsgebied?
Ja, mentaal gaat heel erg over focus. Concentratie, observeren, ook, komt ook weer op bewustzijn, maar observeren van je eigen gedachten. Dus wat is je self-talk, wat vertel je tegen jezelf? Dat heeft vervolgens ook weer invloed op je eigen lichaam. Dus vertel je jezelf dat alles kut is, ja, dan ga je je kut voelen. Dat is gewoon hoe het lichaam werkt. Maar vertel je dat het goed gaat komen. Niet dat het... Als het niet goed is, hoef je niet te liegen tegen jezelf. Dus dat is weer wat anders, want dan ga je het niet geloven. Maar dat het goed gaat komen, dat is motiverend. Dus actie, oké, we gaan wat doen, we gaan het beter maken. Dan kom je ook in, ga je weer, dopamine maak je dan aan, want het is een klein doeletje, je komt in actie, oké, let's go. Dus daarin kijk ik naar, als je het hebt over mentaal, heel erg bewust zijn van je eigen gedachten. Ja, het komt eigenlijk met alles weer terug, ook vervolgens. Kiezen voor wie je wil zijn, waar je voor wil staan, wat belangrijk voor je is. Ja, je kan gaan focussen op alles wat kut is. En dan ga je dingen vinden die kut zijn. Maar je kan je ook gaan focussen op de mooie dingen. En dan ga je dingen vinden die mooi zijn. Ik bedoel, als je het dan hebt over Tessel, ja, die kan iedere dag, letterlijk, daar heeft ze ook het recht toe, iedere dag van balen dat haar zus is aangereden. Ja, dat kun je doen. Mag je daar verdrietig om zijn? Absoluut. Heeft het nut? Verdrietig zijn wel, ja. Want het is gewoon een verdrietige gemis van iemand. Maar om daar iedere dag mee bezig te zijn, ja, dat heeft op een gegeven moment geen nut meer. En als je die emotie voelt van het verdriet en het verlies, geef er aandacht aan. Maar vervolgens is dat na 2 minuten ook weer weg. Als je daar echt even met je aandacht bij bent. Dus ja, het gaat dan voornamelijk over focus. En met aandacht ergens zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ja, en daar dan bewuste keuzes in maken van wat wil je. Dat, ja, daar gaat het mee. Als ik een koude training, ja, dat is nooit leuk. Echt nog, nog nooit leuk gevonden. Maar het is een bewuste keuze om gezondheidsvoordelen te krijgen. En het geeft een kick naar de tijd. Maar voornamelijk ook op momenten dat het tegen zit. En dat het a-relaxed is de keuze te maken. Want dat is mijn training eigenlijk, in koude training. De keuze te maken om plezier te gaan zoeken. In, ondanks dat de omstandigheden allemaal kut zijn. Want het water is gewoon koud. Dan kan ik dan nog plezier in mezelf vinden. Dat vind ik echt heel moeilijk. Maar dat is de training, dat is de uitdaging die ik daarin probeer aan te gaan. Dus ja, dat vind ik het mooie aan het mentale spelletje. Je kijkt heel bedenkelijk. Ja.
Nou ja, nee, ik ben het met je eens. Maar dat zo had ik het dan nooit bekeken. Meer ook inderdaad die... ja, ik vind het lastig omdat het, wat jij ook zegt, het heeft niet nut om daar nog... om daar elke dag mee om te gaan. Maar ik denk dat het ook best wel persoonsafhankelijk is. En dat ook weer iedereen zijn soort van zijn eigen weg daarin vindt. Maar dat het wel een enorm proces is, wat wel heel erg per persoon verschillend is.
Ja. Ik ben mijn vader 2,5 jaar geleden verloren. Maar ook een beetje hetzelfde, alleen nog niet aangereden. Een hartstilstand. En daar kan ik nog steeds verdriet om voelen. Alleen het is wel de realiteit van... laat ik het zo zeggen. Kijk, ik kan er iedere dag mee bezig zijn. En daar is op zich niks mis mee. Om iedere dag even aan mijn pa te denken. Of het is wel een zus. Het is alleen de vraag... welke betekenis geef je er dan nog aan? Geef je de betekenis van oneerlijkheid, onrecht? Ik heb altijd pech in het leven. Of ja, accepteer je de realiteit zoals die is... en leef je door met de nieuwe realiteit. Dus daar gaat het... Nou, misschien zit die er dan nog tussen. Het is een stukje focus. En welke betekenis geef je aan hetgene wat je ziet, denkt, voelt. Wat het ook mag zijn. Want dat is het enige eigenlijk wat ons mentale doet. Ons brein geeft een betekenis aan een bepaalde situatie waarin we zitten. En die betekenis, die zorgt er vervolgens voor dat we bepaalde gevoelens ervaren. En dat kan dus heel erg met elkaar mee. Je kan even heel boos worden en dan de betekenis eraan geven dat je nu agressief moet zijn. Dat doen sommige mensen. En dan stomp je iemand op zijn bek en dan maak je dus een cyclus van agressie. Maak je groter. Maar je kan ook boos worden en daar de betekenis aan geven. Hey, iemand overschrijdt mijn grenzen of ik laat mijn grenzen overschrijden. En op het moment dat je er dan zo naar gaat kijken, dan kun je misschien met een totaal andere actie en zeggen, hey, oké, wacht even, ik heb hier zelf wat te doen om mijn grenzen aan te gaan geven. En dan heb je een totaal ander gesprek. En dan misschien nog wel je grenzen aangeven vanuit je kernwaarde, omdat je bepaalde dingen belangrijk vindt of omdat je ergens naartoe wil gaan. En dan ontlaat je de boosheid en krijg je dus een totaal andere situatie. Maar ja, het mentale speelt daar een mega belangrijke rol in door bewust ook wel een betekenis te gaan kiezen. Een betekenis die je verder helpt in het leven in plaats van tegenhoudt. Dus dat is dan de nuance nog inderdaad. Dus de betekenis die je eraan geeft.
Ja, nou ja, precies. Dat is wat ik bedoel te zeggen.
Ja.
Hoe is dat bij jou dan als je... De betekenis, is het bij jou een proces geweest of is dat... Je zegt bijvoorbeeld oneerlijkheid, ik kan me voorstellen met een hartstilstand, dat is natuurlijk van de een op andere dag.
Ja, kijk, in het geval van mijn pa zag ik ook dat hij gewoon een slechte leefstijl op nahield. Bepaalde gesprekken die ik met hem heb gehad, zijn geluk niet meer helemaal vond in de situatie waarin hij zat. Ik zijn patronen ken. En de betekenis die ik eraan heb gegeven is, nou, samen met mijn oma. Mijn oma zei altijd, hij leefde wel van de lusten, maar wilde niet de lasten. Nou ja, weet je, die betekenis, daar kon ik me goed in vinden. Dat ik dacht, maar ja, volgens mij was je er ook gewoon klaar mee. En is het ook goed. En vervolgens geef ik de betekenis aan van, oké, nu is het time to step up voor mezelf. Want nou, een bepaald vangnet is weg. En dat vraagt dan weer wat voor mezelf. En enerzijds leg je dan, in ieder geval ik leg een bepaalde druk, maar ook wel vertrouwen in mezelf gaan zoeken. Want ja, dat is nog de enige, ja, mijn moeder nog, die waar ik dan de liefde van wil. Maar van mijn vader, ja, dat is alleen nog de gedachte aan hoe hij de liefde zou gaan geven. En ja, die moet ik echt in mezelf vinden. En dan kom je weer in de innerlijke reis. Daar speelt betekenis geven gewoon een gigantische rol. En dat is moeilijk, want dan kom je ook weer, wat jij net zei, over overtuigingen. Wat denk je over het leven? Wat heb je meegemaakt? Ja, dat speelt allemaal zo hard mee om daar bewust een betekenis aan te kunnen geven. Maar als je daar eenmaal goed in bent, wordt het leven wel een stukje relaxter, weet ik. Dat is wel wat het is. Dan heb je een tegenslag en dan denk je, ach, we komen wel weer overeen. Of er gebeurt iets, ja, het kan ook de andere kant misschien wel, hè, dat je een beetje namp wordt. Zodat er iets heel moois gebeurt en dan denkt van, ach, is ook maar een momentopname. Dus dat is de andere kant. Want het wordt dan allemaal heel cognitief. Als je heel goed wordt in betekenis geven, dat je gevoelens wat afvlakken daarmee. Maar als je het dan hebt over weerbaarheid, is dat wel weer fijn. Ja. Dus en dat is ook het spel, denk ik, van het leven, om zowel die gevoelens helemaal te kunnen toelaten, ook het ongemak wat je kan voelen, en vervolgens het niet weg te drukken door te denken, maar je voordeel ermee te doen door te denken. Zo.
Ja. Ja, ik zit aandachtig te luisteren, Gerben.
Ja, nou ja, ik vind dat wel echt een prachtig spel van het leven. Het gevoelsleven en de denkwereld.
Ja,
ja, die twee bij elkaar. Dat is...
Het is maar iets van 30 centimeter, maar het is volgens mij de moeilijkste 30 centimeter die ooit is afgelegd. Van je hoofd naar je hart. Dat samenspel, dat is zo... Ja, dat blijft gewoon zo lastig iets. Ik was toevallig laatst een boek aan het lezen, wat dan ook echt ging over inderdaad de signalen wat je lichaam de signalen wat je lichaam afgeeft, hoe je hoofd dat gewoon constant blijft negeren. Dat je gewoon maar door blijft gaan. Je hebt over vitaliteit en je voelt op een gegeven moment gewoon je lichaam is moe, je krijgt klachten, je krijgt last van je schouder, je krijgt last van je onderrug, alles. Maar dat dan toch ons brein maar denkt, of wij ons gedachten denken, nee, het valt wel mee, we gaan gewoon lekker door, weet je wel. Komt wel goed. En mijn lichaam blijft maar signalen afgeven, tot op een gegeven moment gewoon is het gewoon klaar. Mm-hmm. Ik geloofde ook echt bijvoorbeeld een verzwikte enkel of een knie verdraaid en dat soort dingen. Dat zijn gewoon, als je echt terugdenkt aan bepaalde momenten, dan geloof ik echt van, hey, wat zou je lichaam op dat moment aan jou willen vertellen?
Ja.
Je blijft maar doorgaan met je hoofd. Je blijft maar, nee, we gaan wat doen. Maar wat zou je lichaam op dat moment met die klacht willen vertellen? En als je vaak terugdenkt, terug echt vanuit bewustzijn weer terug kan refereren, dat je echt denkt van ja, eigenlijk wist ik heel goed wat mijn lichaam op dat moment mij zou willen vertellen. En het kan zelfs zijn dat je of in een verkeerde relatie zit, of je doet verkeerd werk, of je zit niet op het juiste pad, dat constant een soort van opstapeling is. En met je hoofd blijf je constant maar doorgaan. Dat op een gegeven moment jouw lichaam zegt van, hé, Gerben, tot hier en niet verder. Als jij met je hoofd constant maar ja blijft zeggen, dan zeg ik met het lichaam wel nee.
Ja, en ik denk dat we hem hiermee gaan afronden. Volgens mij zijn we het 5:30 in onze mooie tijd. Maar we hadden begonnen over de innerlijke reis. Volgens mij is dat het. Dus dat je vanuit dat hoofd naar dat hart gaat. En echt gaat luisteren naar wat kan mijn lichaam me allemaal vertellen. En dat is dan niet in woorden, want die moet het hoofd er vervolgens aan maken. Maar dat innerlijke reis is. In ieder geval dat kwartje begint nu te vallen.
Ja, dus daar heb je geen ayahuasca voor nodig.
Nee, nou ja, wel om naar binnen te gaan.
Ja.
Dat is wel, ik vind dat echt super moeilijk ook. Ik bedoel, mediteer dagelijks. Maar om echt goed naar binnen te gaan.
Ja.
Uit die kop.
Ja, uit de kop. En daar ook, wat jij ook zei over dat emotionele, dat je die ook gevoelens, dat je echt kan luisteren naar je lichaam. Wat voel ik nou in mijn lichaam? Wat voor gevoelens komen daar?
Ja, wat betekent
dat?
Maar dan ga je er dus alweer met je hoofd iets mee doen. Dus
precies. Maar dat je uit je hoofd kan gaan en dat je meer in je lichaam kan gaan. En juist dat je die gevoelens kan aanvaarden en dat je daarmee kan zijn. Ik denk dat dat een, dat een belangrijke is.
En ook dan voor... is het de realiteit van de gevoelens accepteren.
Precies, ja. En dat, wat ik nog wel belangrijk vind bij het laatste gezondheidsgebied van vertrouwen, is dat je, ik zeg altijd vertrouwen, zelfvertrouwen, dat je eigenlijk ook jezelf kan vertrouwen.
Oh, die heb ik niet helemaal niet gehad.
Nou, dus daarom ik interesseer hem zelf.
Ja, ja. Welke pijler was het ook? Ja.
Vertrouwen, emotionele, ja, emotioneel. Ja, maar niet uitgegeven.
Ja, we hebben hem heel kort besproken.
Ja, ja, we hebben hem wel kort belegd. Maar wat ik daarbij mee bedoel is ook zelfvertrouwen. Je zelfvertrouwen is dat je ook eerlijk bent tegen jezelf.
Hmm.
En dat vind ik zelf, dat heb ik eigenlijk als ik nu dus ook eerlijk ben tegen mezelf. Dat heb ik ook een tijd niet gedaan.
Ja.
Dat je ook eigenlijk diep van binnen weet van hey, het werk is het eigenlijk ook niet. Of bepaalde klanten die je dan toch aanneemt is het eigenlijk ook niet. Dat je eigenlijk weet, maar dan toch dat niet doet. Dat voor mij het gezondheidsgebied is dat je eigenlijk echt eerlijk kan zijn tegen jezelf. En dat je eigenlijk heel goed weet wat je wil. Dat je eigenlijk heel goed weet wat de juiste keuze is. Maar dat je ook het vertrouwen hebt om die keuze te maken.
Ja, en ik wil er graag wel een toevoegen die we vaak ook meegeven in de trainingen. Het is de gevoelens en de gedachtes die je hebt, die te durven uiten. Want wat bijna iedereen doet de gevoelens. Nee, ik wil niet verdrietig zijn nu. Of ik wil niet boos zijn. Ik doe het zelf ook. Of nee, ik wil dit niet denken. Omdat het gemeen is. Of lelijk. Of weet ik veel wat. Maar als je dat allemaal de mag laten zijn. Ja, dan kun je dus volledig op jezelf vertrouwen. Ja, dat, ja, ik vind het mooi dat jij dat ook zo ziet. En dat jij dat ook meegeeft aan mensen.
Ja.
Want dat is gewoon wat de realiteit is. Je denkt dat die trui lelijk is, of dat de kont dik is, of weet ik veel wat, of dat hij een eikel is, of dat je te weinig geld verdient, of wat dan ook. Maar als je dat durft te uiten, want dan moet die ander er ook wat mee, en dan heb je gewoon de realiteit op tafel, en dan kun je het gesprek aangaan.
Ja,
ja, dat is wel nice.
Ja, en daarbij aanvullen nog, ik ben nu een boek aan het lezen over het brein, et cetera. Je hebt natuurlijk het oerbrein wat we ooit hebben meegekregen, wat natuurlijk voornamelijk als functie heeft dat we blijven overleven.
Ja.
Dus die was vroeger heel handig als er al een tijger achter ons aan zat of weet ik veel wat. Maar dat handelt enorm vanuit angst. En dat oerbrein is nu nog steeds actief, maar daardoor kijken we vaak met gedachten of gevoelens vaak ook negatief naar een situatie.
Mm-hmm.
En als we dan later teruggeven, het voelt toch allemaal wel mee, was eigenlijk toch niet zo heel erg. Dus eigenlijk wat ik vaak zie als mensen te veel in hun hoofd zitten, dat het vaak, dat je dan te veel vanuit angst aan het handelen bent. Maar wat ik ook, dat is eigenlijk een brein, maar je hebt ook je hart en je darmfunctie, dus meer je onderbuik.
En als je kijkt, gut feeling.
Ja, je gut feeling inderdaad. Ik zeg, je hebt drie breinen. Je hebt natuurlijk je brein in je hoofd. Je hebt je hartbrein en je hebt je gut brein. En dat ik denk dat we allemaal wel iets meer naar ons hart mogen luisteren. Waar voornamelijk ons verlangen zit.
Mm-hmm.
Ook als je kijkt, als een baby wordt geboren. Vaak het een van de eerste dingen wat je ziet is het hartje wat klopt. Dus dat is eigenlijk een van de eerste dingen wat ontstaat. Maar ons hart zit voornamelijk ons verlangen. Soms voel je dat ook. Als je excited bent en je voelt dat je ergens naar verlangt, en je voelt dat je op het juiste pad, dan voel je dat ook vaak letterlijk in je hart.
Ja.
Dus dat is dan het soort van tweede brein. Terwijl ik het hart eigenlijk zie als eerste brein. Ik zie ons darmstelsel, ons gut feeling zie ik als tweede brein. En ons hoofd zie ik als derde brein. Dus het hart is verlangen. Gut feeling, onderbuikgevoel, dat gaat heel erg over intuïtie. Mm-hmm. Vaak voel je het wel als je ook een keuze wil maken. Ga eens proberen eens iets minder in je hoofd te zitten. Maar ga eens letterlijk te voelen in je onderbuik. Je voelt, heel goed, zo gaan. Maar je voelt vaak in je onderbuik, voel je al wel welke keuze je wil maken. En als je dat voelt, van hey, dit is het, ga die keuze maken. Want vervolgens ons brein komt er later bij, ga je toch malen, ga je toch redeneren, et cetera. Dus ik denk dat we met z'n allen wel eens iets meer naar ons hart verlangen mogen luisteren. En naar ons onderbuikgevoel, intuïtie.
Ja, en als je dan nog heel spiritueel wil vernoemen, in ieder geval. Ja, dat zie ik dan vaak onder het zweverige spirituele, want het is heel ongrijpbaar. Maar dat is het stuk wat de natuur, wat we als mensen ook zijn, die trekt je ergens naartoe. En dat voel je volgens mij in je hart en in je gut feeling. En met ons brein moeten we soms even kijken of het ook in de realistische wereld op dat moment stapsgewijs er naartoe werken. Maar ja, zo zie ik die twee. Die die worden getrokken door grotere krachten dan dat het kleine brein van ons heeft.
Ja, ja.
Hey Loek, voordat we hem afsluiten, heb ik zo nog één vraag. Wil je nog iets kwijt?
Ja, als deze podcast online komt, is denk ik over 2 weken daarna, op zondag 13 november, is het seminar Levenskracht. Dus voor de mensen die het geïnteresseerd vinden, zijn op dit moment zijn er nog 3 plekken vrij. Als mensen dat interessant vinden, www.levenskracht.nl. Zondag 13 november, als hij dan al geweest is of luister deze podcast later, dan eens in de 3-4 maanden, dan geef ik hem. Dus check www.levenskracht.nl.
Mooi. Nou, lekker. Mijn laatste vraag is, hoe was het om zelf in je eigen podcast te zitten?
Ja, het voelt toch wel gek. Dat zie ik elke keer zitten met die koptelefoon op en denk, nee, die is van mij. Ja. Maar ik vond het leuk. Ook leuk hoe dit ontstaan is. Het was lekker spontaan. Er zat eigenlijk helemaal geen plan bij.
Voor als je nu nog luistert. Ik dacht eerst dat Loek mij ging interviewen. Loek dacht dat ik hem voor Winnaars van het Leven ging interviewen. Dat gaan we nog doen in een ander. Ergens volgende week of die week erop. Dus die kun je ook luisteren, mocht je dat willen.
Ja.
En toen kwamen we bij het idee van, nou, dan ga ik jou interviewen voor Levenskracht.
Ja, nou, ik vond het, je hebt talent, echt. Ik vond het echt leuk om te doen. Misschien. En ik denk ook, als iemand dit had moeten doen, dan moest jij dat wel zijn. Dus dat, volgens mij, ons hart en ons gut feeling, die heeft ons naar elkaar toegebracht.
Absoluut.
Ja.
Het leuke is, als je nu blijft luisteren, want het is nu even de laatste aflevering, dan kom je gelijk in de aflevering met mij. Dus, nou ja, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Ja. Over 3 weken is het alweer een andere aflevering. Anyway, thanks Loek voor je eigen podcast. Daar te gast in te zijn, dat ik hier host mocht zijn.
Ik vond het leuk.
Een hele, hele fijne dag allemaal.
Thanks Gerben.
Hoi hoi.
Ja, dat was hem weer, lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond. En dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van en tot de volgende.